Halleluja. Halleluja. Goedendag vandaag allemaal. We hebben het even wat anders als anders. Normaal zijn we bij elkaar in de Levend Waterkerk. Nu ben ik op dit moment op kantoor in Harderwijk, waar ik een preek ga houden. Ik geloof dat de heerlijkheid van God hier doorheen gaat stromen. En ik wil gewoon met jullie bidden. En ik wil de heerlijkheid van God onze Vader willen gewoon vrijzetten. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u de bron bent van leven. Dat u de almachtige God bent. Dat u de eeuwige schepper bent. Dat u de Heer der Heren bent, de grote overwinnaar. Vader, en er gebeurt van alles op dit moment in Nederland en in de wereld. Maar u hebt het laatste woord. U zegt, ik zal alles medewerken ten goede. En dat willen wij vasthouden. Wij willen daarin geloven. We willen het geloof van u ontvangen, zodat we dat kunnen uitwerken. En zodat we uiteindelijk als mens beter hier uitkomen als dat we als van tevoren. Heer, en daarom willen wij u groot maken en ik wil zo deze dienst beginnen samen met u. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik ga het met jullie een onderwerp nemen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat staat namelijk in 1 Johannes 5 vers 12. En hier heb je namelijk het leven, dat betekent levendmakend leven. Nou, dat hebben we vandaag nodig. Dat hebben we in deze tijd nodig. Levendmakend leven. Want dat is een realiteit die we uiteindelijk moeten hebben. Ik wil met jullie lezen Johannes hoofdstuk 1. En daar staat, ik leef en gij zult leven. En dat leven, dat biedt Jezus ons aan. En dan zou je zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan? Je zou die vraag kunnen stellen en die vraag stellen ze misschien ook wel jou. Nou, ik wil met jullie, vandaag wil ik gewoon eens even kijken hoe dat gaat. Paulus is daar duidelijk in. In Colossenzen hoofdstuk 1 gaat het over het geheimenis. Het geheimenis dat God openbaart aan Paulus. En dan staat er in Colossenzen 1 vers 25. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En daar gaat het namelijk over. De hoop der heerlijkheid is in ons. Nou, wat wij vandaag nodig hebben, dat is heel duidelijk, dat is hoop. Hoop dat de crisis voorbij gaat. Hoop dat we hier beter uit gaan komen als dat we erin gegaan zijn. En dat is hetgene wat God uiteindelijk belooft. God die laat zijn mensen niet verloren gaan. Het geheimenis is dat Christus in ons woont. Hij is degene die het allemaal heeft volbracht. En we zien dat Paulus zegt dat de geslachten lang het verborgen is gebleven. Eeuwenlang. Dus we zien eigenlijk dat in het Oude Testament is het wel aangegeven, maar het is nog niet geopenbaard. En wij hebben het geopenbaard gekregen. En dat is namelijk iets fantastisch. Want wil jij vandaag blijven leven? Wil jij hoop houden? Wil jij met je angst omgaan? Dan is het belangrijk dat je weet dat Christus in je woont. En uiteindelijk staat hier ook dat dat voor alle mensen is. Joden, heidenen, wie we ook zijn. En daar gaan we gewoon vanuit. En die Christus die in ons is, die is namelijk in ons gekomen toen wij opnieuw geboren werden. Wat betekent ook alweer opnieuw geboren zijn? Dat betekent dat de Heilige Geest uit de hemel jouw geest bevrucht heeft. En daardoor is jouw DNA. Daar heb je de Christus in je. Dus je hebt de DNA van de hemel. En dat is hetgene wat jou uiteindelijk beschermt. En wat mij beschermt. Daarom wil ik vandaag gewoon een preek houden. Om iedereen te bemoedigen. Iedereen die luistert, die zal het ontvangen. Want de vrede van God, hij wil niets liever dan wij als mensen het gewoon ontvangen in Jezus' naam. En daarom geloof ik dat er heerlijkheid is, vrijgezet door de kracht van de Heilige Geest. En wat doet die Christus dan? Die Christus in ons, die heeft iets teweeg gebracht. En ik ga het met jullie even lezen uit 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 30, nee, 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30. En dan zien we, maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Want ik heb niet besloten iets te weten onder u dan Christus Jezus en die gekruisigd. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Dus dat uw geloof, wat je ontvangen hebt in Christus, dat niet rust op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. En ik wil je aanmoedigen. De Christus is in je en de Christus die zal jou wijsheid en inzicht geven hoe jij met deze situatie om moet gaan. En dat wij hier nu over de Christus praten, dat is niet voor niets. Het is zo enorm belangrijk dat wij dit gewoon meer en meer gaan ontdekken. Want in vers 30 nog een keer, maar uit hem is het, dus uit Christus is het, uit God is het, dat gij in Christus Jezus zijt. Wat betekent dat? In Christus Jezus zijt, dat jij en Christus één bent. Dat Christus in jou bent en dat jij in Christus bent. Die ons van God geworden is, dus met andere woorden, Christus is in jou en die is voor jou geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dus vandaag heb je nodig om door het leven te gaan, om naar je werk te gaan, om met elkaar om te gaan zoals het hoort. En daar heb je wijsheid voor nodig. En dan is het niets mooier als de goddelijke wijsheid. Als je de aardse wijsheid hebt, de wijsheid van de mens, dan betekent het gewoon dat we het niet zeker weten wat de toekomst biedt. Maar als we Gods wijsheid pakken, die is namelijk het begin en die is het einde. Die was er al voordat jij er was en hij blijft tot in eeuwigheid. Dus hij weet exact hoe dat het gaat aflopen. En daarom is het goed om te beseffen dat je die wijsheid in je hebt. Dat je die wijsheid ontvangen hebt. Dat die in je leeft. om Christus, omdat Christus in jou leeft. Nou, als we nou weten dat die wijsheid jouw deel is, dan weten we ook dat we vanuit die wijsheid, dat we gerechtvaardigd zijn. En wat betekent rechtvaardig zijn? Dat betekent, jij hebt niet de schuld. Je bent namelijk gerechtvaardigd door God. God heeft jou rechtens vrijgesproken van elke ongerechtigheid. En dat is een realiteit. Dus uiteindelijk wat er vandaag gebeurt, dat komt niet van jou, dat komt niet van de mens, dat komt niet van God. Maar dat komt van de situatie die er is ontstaan toen Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad heeft geplukt en die vrucht heeft gegeten. Daar heeft God gezegd dat zij uiteindelijk ziekte en ellende zouden meemaken als dat gebeurt. Ze mochten van alle bomen eten, alle vruchten mochten ze eten. Alleen deze vrucht niet. Want deze vrucht, dat zal hun gedachten in werking zetten. En dan zouden ze goed en kwaad, zouden ze constant mee bezig zijn. Nou, daar gaat het om. En hoe is deze ziekte ontstaan? Dat is ontstaan doordat de vijand wil dat de mensheid onderuit gehaald wordt. En ik heb het dan over gewoon de sprekende slang uit Genesis 1. Dat is de Satan, dat is de duivel. En ik ga niet verder over hem, maar uiteindelijk is God zal het laatste woord hebben. Want hij is in ons komen wonen. Wij zijn zijn tempel. Hij is in ons komen wonen en de Christus woont in ons. En hij heeft in ons geplant wijsheid, bovennatuurlijke wijsheid. En God die zegt, hey, geloof het, aanvaard het, want je zal diep beseffen dat die wijsheid die ik in jou gelegd heb, die zal in jou iets uitwerken waardoor je uiteindelijk weet hoe dat je hiermee om moet gaan. En die wijsheid, die is nog ergens voor. Die wijsheid die zal zorgen dat jij je voelt dat je gerechtvaardigd bent. Je voelt dat je dan gerechtvaardigd bent. Hebreeën zegt daar iets over. Hebreeën zegt in Hebreeën 9 dat wij gereinigd worden van besef van kwaad. Dat wij gereinigd worden. Ik ga het even lezen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zich als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En even later zegt hij in hoofdstuk 10 in Hebreeën, en dan staat daar, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Dus hier zie je uiteindelijk ook weer dat we gezuiverd worden van besef van kwaad. En in hoofdstuk 9, we worden gereinigd. Ons bewustzijn wordt gereinigd. Dus wat betekent dat? God wil dat ook de zonde die we nog doen, dat we daar niet meer mee bezig zijn. Hij heeft zich verzoend met de wereld. Dat betekent, hij rekent de zonde niet toe. We zijn gerechtvaardigd. En dan wil hij ook nog dat wij daar niet mee bezig zijn, dat we er niet meer van bewust zijn. Dat we de heerlijkheid van hem de boventoon geven. En dat is namelijk een realiteit. Ik ga weer even terug naar 1 Korinthe, hoofdstuk 1 vers 13. En dan zien we dat die wijsheid, rechtvaardigheid vrijzet in ons denken. Dus die rechtvaardigheid, dat is nodig om ons vrij te voelen. Om ons niet schuldig te voelen over de situatie waar we nu in zitten. En dat is niet alleen wij, maar de mens is daar niet schuldig aan. Ik weet wel dat dat heel veel gezegd heeft. Dit is een straf van God. Maar God heeft zijn straf al op zijn zoon gebotvierd. En uiteindelijk is zijn zoon er onderdoor gegaan. Al de straf die de mens die jij en ik nodig had, die heb Jezus op zich gekregen en die is daarmee de dood ingegaan aan het kruis. En dat is vreselijk voor hem geweest, want hij heeft uitgeroepen, Vader, waarom heb je mij verlaten? En uiteindelijk zie je dat hij de dood ingaat en dat hij het graf ingaat. Maar 3 dagen en hij breekt eruit, de dood kan hem niet vasthouden. En dat is namelijk de realiteit waar we nu in zitten. Hij is toen aartsvader geworden. Hij is de eerste onder de broederen geworden. En hij heeft gezegd, als je mij aanneemt, dan betekent dat dat je uiteindelijk de straf die ik gedragen heb, die heb ik voor jou gedragen. Dus er is geen schuld meer. Het is opgelost. En dat is namelijk als jij hem aanvaardt als aartsvader, dan betekent dat je opnieuw geboren bent. Dat je opnieuw geboren bent en dat je in zijn koninkrijk wandelt en dat je de heerlijkheid van hem gaat aanvaarden. En dan zie je namelijk als we dan verder gaan, dus dan hebben we die rechtvaardiging hebben we te pakken. En vanuit die rechtvaardiging, vanuit die wijsheid, worden we geheiligd. Ik las het net al in Hebreeën, dat we gereinigd worden. Gereinigd van alle ongerechtigheden. En hier heb je het heiligingsproces. Dus ook dat heb Christus op zich genomen. Heel veel mensen die zijn bezig om uiteindelijk zichzelf te reinigen en vrij te maken van al hun zonden. Maar mensen, je kan het niet. Laat Christus in jou het doen. Daarvoor is Christus in je gekomen. En daarom is het belangrijk om te weten dat je, als je die zoon hebt, dan heb je leven. Dan heb je levendmakend leven. En dat levendmakende leven, dat ga jij niet bewerken. Nee, dat doet de Christus in jou. En daarom is dit heiligingsproces is zo enorm belangrijk. Dat wij dat in uit handen geven. Dat we dat aan de Christus die in ons woont geven. En daarom is het belangrijk dat wij dan ook weten dat de verlossing daar altijd uit voortkomt. Het staat hier niet voor niets dat de verlossing als laatste. Hij is voor ons geworden wijsheid. Hij is rechtvaardigheid geworden. Hij is de heiligingsproces, heeft hij in zijn hand genomen. En hij brengt ons tot verlossing. Want ik heb besloten, zegt Paulus, niets iets te weten onder u, dan niet besloten iets te weten onder u, dan Christus Jezus, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat je geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op wijsheid van God zelf. De kracht van de Christus in jou. Dus daarom laten we die beseffen, dat die wijsheid, dat die is in jou. En die wijsheid die zal iets teweeg brengen. En die zal iets machtigs uitwerken in Jezus' naam. En God die zegt, ik wil dat je beseft dat dat een proces is, dat je niet allemaal gelijk kan pakken. Maar geloof gewoon in mij. En geloof dat ik de Christus jou heb gegeven. En dan zal je gaan merken dat er iets in je teweeg gebracht gaat worden. Dat de schuld verdwijnt. En dat de hoop gaat komen. De hoop op verlossing. De hoop op redding. En niemand kan je daar nog van afhalen. Dat is diep van binnen. In jou. Die dat gaat openbaren. En daarom is het geweldig. Om dit gewoon zo te horen. We hebben vorige week een doopdienst gehad. Er zijn 7 mensen gedoopt. En daar had ik namelijk ook het verhaal van Jezus, van de tempelreiniging, had ik even aangehaald. Wat gebeurt er als je gedoopt wordt? Misschien ben je gedoopt die je luistert, misschien nog niet. Maar weet één ding. Jezus komt in Matthäus 21, en misschien kan je het er gewoon eens even bij opslaan. Misschien kan je het ook nog eens nalezen. Dan zie je dat er een tempelreiniging is. En dan zie je, en Jezus ging de tempel binnen, dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel en de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten en hij zeide tot hem, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem en hij genas hen. Even een slokje water nemen. En vorige week heb ik namelijk ook gezegd, als je je laat dopen, dan betekent het eigenlijk dat je vrij komt van je oude leven. De Bijbel zegt dat de tempel zijt gij, gekocht en betaald door het bloed van het lam. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Ik zei net, de Christus woont in ons. De Christus woont in de tempel. En wij zijn schoongewassen. Het was een rovershol. En we zijn schoongewassen. En je ziet hier dat Jezus gewoon zegt, Hij keerde de stoelen om, de duiven, die duiven verkochten, en hij dreef er gewoon alles uit. En wat is hij daar aan het doen? Eigenlijk is hij bezig om het oude verbond gewoon aan de kaak te stellen en even aan het verkondigen dat het oude verbond gaat aflopen. We hebben geen offers meer nodig. Jezus, God is niet bezig om offers naar binnen te halen. Hij zegt, ik wil een stap maken naar het nieuwe verbond. En dat betekent het nieuwe verbond in zijn bloed. En dat betekent dat de tempel niet meer van steen zal zijn, niet meer in Jeruzalem zal staan, maar dat de mens de tempel is. De kinderen van God. En dat is Jezus hier aan het demonstreren. En hij veegt de tempel schoon. In de doop veegt hij de tempel schoon. De tempel van jou, de tempel van mij. En dan, en daar wil ik eigenlijk even naartoe. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem. En hij genas hen. Dus wat zien we eigenlijk? Dat er blinden en lammen zijn. Nou, die zijn er sowieso, want die waren ook in de tempel. Die zijn ook in ons leven, soms om ons heen. Maar er was een mogelijkheid om te genezen. En zo is het vandaag ook. We hadden het net over dat de Christus in ons is. Dat wij de tempel zijn. En dat de genezende kracht in ons is. En daarom, als wij vandaag denken aan de coronacrisis, als we denken aan de virus, dan weet dan één ding. Heb één hoop en heb één verlangen. Maar verwacht het toch gewoon. Dat je een tempel bent. En dat die virus niet getolereerd wordt in die tempel. En ik weet wel, we zijn nog steeds op deze aarde, alleen we zijn er niet van. En je zal gaan ontdekken dat uiteindelijk die genezende kracht, dat die uit jouw binnenste komt. We zijn heel lang bezig geweest. Ja, we moeten naar de genezingsbijeenkomst. Want iemand moet de handen opleggen. Maar hier zien we heel duidelijk dat er één de handen oplegt en dat is de Christus. En de Christus is niet in de hemel gebleven, maar die is uitgestort door de Heilige Geest op de aarde. En hij vertegenwoordigt de hemel op de aarde. En dan is hij niet ergens, oh hier of daar of zus of zo. Nee, hij is namelijk in ons. En daarom, die tempel is gereinigd, die tempel is schoon. En hij kan gewoon dat werk doen wat hij moet doen. En daarom is het belangrijk dat wij dat meer en meer gaan beseffen. Dus laten wij ook daar vertrouwen in hebben. Vertrouwen dat de heerlijkheid van God dat allemaal al voorbestemd heeft. Ik vind het zo fantastisch dat we die tempelreiniging gewoon zien al voordat Jezus stierf. Want het is Mattheüs 21. En we zien pas in Mattheüs 25, 26, zien we pas dat er uiteindelijk de kruisiging is. 28 zelfs. Dus we zien dat dat gewoon een hele tijd voor die tijd al aangegeven is. En het is nu nog steeds zo dat die tempel gereinigd is. En dat die vrij is van elke ellende. Het was een rovershol. Maar het is een bedehuis geworden. Een tempel. Een tempel waar genezing plaatsvindt. Nou, nu zijn we op het punt van deze tijd, de corona. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je ermee? En dan zegt God, ik heb je vandaag willen bemoedigen. Ik heb je vandaag willen zeggen dat je de Christus, dat je de hemel in je hebt. Ik ga je ook zeggen dat dat mogelijk is, omdat je een hemelburger bent. Want de Bijbel die zegt in Efeze, God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren, door de overtredingen, heeft hij ons mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En u heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. Hier zien we uiteindelijk ook weer dat we met Christus opgewekt zijn. Hij is uit de dood opgestaan en wij zijn uit de dood opgestaan toen wij tot geloof kwamen. En we hebben een plaats, net zoals dat Jezus een plaats in de hemel had, hebben wij een plaats in de hemel. En dan zou je zeggen, ja, maar wij zijn nog steeds op de aarde. En Jezus in de hemel. Ja, maar Jezus in de hemel aan de rechterhand. En Christus, de Heilige Geest, is op de aarde en vertegenwoordigt de hemel. En de hemel is niet ver weg, de hemel is dichtbij. Maar de hemel is, dat is uiteindelijk zijn nieuwe koninkrijk. Waar Jezus de grote overwinnaar is. In Johannes zegt hij, Johannes 18 vers 36. Ja, ik ben een koning, maar niet van deze wereld. Ik ben een koning die niet van deze wereld is. Van een koninkrijk. Want als dat het feit was, dan zouden mijn discipelen gestreden hebben. Maar dat konden ze helemaal niet. Het moest gebeuren. Ik moest een nieuw koninkrijk moest ik plaatsen. Ik was namelijk de tweede Adam. De eerste Adam heb het verprutst. De tweede Adam, Jezus Christus, die is er uiteindelijk voor gegaan en die heb het volbracht. En daarom zien we dat we uiteindelijk deel zijn van die hemel. En wat doen we dan in die hemel? Wat gebeurt er dan? En dan vers 7 in Efeze 4. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons. Dus hij denkt goed over ons. Hij denkt goed over ons, omdat we ook hemelburgers zijn. We zijn opnieuw geboren. En hij gaat ons de overweldigende rijkdom tonen wie die werkelijk is. En dat hebben we in een situatie als vandaag nodig. Daarom ik nodig je uit. En ik daag je uit. Om hierover na te denken. Als je mensen om je heen hebt. Die corona hebben. Denk dan gewoon. Hey, er is er één die sterker is. En dat is degene die uit de hemel gekomen is en in mij woont. En daarom weet dan nog gewoon dat diegene die in de hemel, uit de hemel naar jou toegekomen is, dat die de genezende kracht in zich heeft. Want hij heeft levendmakend leven in jou gelegd. Niet levend slopend leven. Nee, levendmakend leven. En dat is namelijk hetgene wat die wil. Want door genade zijn wij behouden, vers 8. Door geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Die God ons tevoren bereid heeft. Omdat wij daarin zouden wandelen. Dus goede werken doen, dat betekent ook nu gewoon voor mensen zorgen. Maar betekent ook gewoon de richtlijnen volgen die de overheid gewoon je oplegt. Gewoon even niet naast elkaar tegen elkaar staan, maar gewoon die meter, anderhalve meter tussen elkaar. Laten we dat gewoon doen. Laten we niet eigenwijs zijn en zeggen, ja, we weten het beter. Want dit is ook de wijsheid van God. En daarom, we moeten gewoon het hoofd bieden. Maar één ding weten we wel. We hoeven niet bang te zijn. Want God heeft gewoon alles in zijn hand. En als je hier bent, en je denkt van ja, maar hoe zit het dan allemaal? Soms doe ik dingen verkeerd. Soms weet ik niet hoe dat het moet. Nou, Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8, zegt hij nog iets fantastisch. Daar zegt hij namelijk in vers 26, Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Naar behoren. Maar de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar de geest spreekt, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hem, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder de vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus wat zien we? Als we het even niet weten, als we even denken dat we zwak zijn, dat we het even gewoon erbij laten zitten, dan komt die Christus die in ons is, die Heilige Geest, en die pakt het op. En die zegt tegen je diep van binnen, maak je niet druk. Ik ben bij je. De hemel is in je. En in de hemel is er genezing. In de hemel is er redding. En dan zal die alles te binnen brengen wat je moet doen. Dan komt die wijsheid weer even langs. En dan kom je eigenlijk weer op het punt. Ja, je hoeft je niet schuldig te voelen, want hij is degene die jou heiligt. Je hoeft niet bang te zijn, want hij is degene die jou verlost. Wat er ook gebeurt, want dan zegt hij namelijk, vers 28, want wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor wie God liefhebben. Wat betekent het? Misschien heb je niet het idee dat je God op dit moment liefhebt. Maar hij bedoelt hier te zeggen, als jij gekozen hebt voor Jezus Christus, als jij opnieuw geboren bent, en dat heb je misschien 10 jaar geleden gedaan, of 20 jaar geleden, misschien een jaar, misschien een week, misschien een uur geleden, misschien doe je het nu. Hij weet dan gewoon dat God aan alle dingen doet medewerken ten goede. Daarom ik daag je uit, en voor jezelf, maar ook voor al degenen om je heen. En als er mensen om je heen zijn die enorm bang zijn van hoe moet het allemaal. Misschien is er wel iemand die corona hebt. Wij hoorden gisteren van een zus van Annika die het ook had. En die het ook heeft en die het in een ziekenhuis ligt. Maar ik weet dat ook zij haar leven aan Jezus heeft gegeven. En daarom is er redding. Maar als je iemand kent die dit heeft, hey, spreek gewoon met ze. En geloof dat God ze gaat aanraken met zijn liefde, met zijn genade, met zijn vrede. En weet dan gewoon dat ook voor die persoon alles zal medewerken ten goede. We hebben geen eeuwig leven hier op aarde, maar we hebben wel eeuwig leven bij hem in het paradijs. En als wij kiezen daarvoor, dan kan coronaziekte, coronavirus nog zo tekeer gaan. Maar ze zullen het niet winnen. En dat is niet zomaar baldadig uitspreken. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. God heeft de grote overwinning behaald. En daarom is het belangrijk dat wij dit gaan vasthouden. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest van God pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat betekent dat? Misschien zit je nu te luisteren en dan denk je, oh, ik kan eigenlijk helemaal niet bidden. Ik weet niet hoe het mee moet. Al die ellende die ik zoek, die ik zie. Weet dan gewoon één ding. De Christus in je, waar we het vandaag over hadden en hebben, die is in jou. De levendmakende geest, de levendmakend leven, dat in jou is, die gaat namelijk je voor. En die doet het jou voor. En die bidt voor jou. Die gaat even naar de hemel. Die gaat naar de Vader. En die zegt, hey, heb je Boy wel gezien? Heb je Rory wel gezien? Heb je Shelby wel gezien? Hey, Jan, die heb het met je moeilijk. Hey, ik bid voor ze. Hey, en zo, Richard, Kalla, noem maar op. En noem je eigen naam. Dat is namelijk de geest van God, de Christus in jou aan het doen. En daarom, en daar ga ik mee sluiten. Ik zou graag willen dat je gewoon je ogen sluit. En niet om je ogen te sluiten om te bidden, maar om gewoon even alles te vergeten. Wat er gebeurt om je heen. Gewoon eens even rustig in een stoel gaan zitten. Gewoon lekker ontspannen. En ik ga voor je bidden. En ik ga de heerlijkheid van God vrijzetten. en leg je hand maar gewoon op je hart. Vader in de hemel, ik dank u wel. U bent een almachtige God. En we hebben net begrepen, Vader, dat u de Christus, de Heilige Geest, hebt uitgestort. En dat die woont in ons. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Gekocht en betaald door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Vader, en ik dank u wel dat dat een realiteit is. En ik bid zo voor een ieder die luistert. Raak ze aan diep van binnen. Want ik weet, koning, ik was vandaag de microfoon. U hebt gesproken. En mijn kinderen, zegt God, weet één ding. Ik heb je op het oog. Ik zal voor je zorgen. Ik heb het allemaal in beweging gebracht om jullie te redden. Ik zal het ten goede doen keren. Ik ben degene niet die de coronavirus heb gebracht. Ik ben degene niet die wil dat er mensen doodgaan. Ik ben degene die jullie wil redden. En daarom ben ik uit de hemel gekomen. Daarom heb ik de Christus, de Heilige Geest gezonden. Daarom is Jezus op de aarde gekomen. En daarom is er redding. Maar ik daag je uit om het van mij te verwachten. En ik dank u wel, Vader, dat u ze zo stuk voor stuk aanraakt. In de machtige naam van uzelf. En de heerlijkheid zal zegevieren. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dit was de prediking van deze zondag. En hij kwam uit het kantoor in Harderwijk. En ik dank u wel dat je geluisterd hebt. En tot de volgende week. Oké. Amen.